Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we zo weer bij elkaar mogen zijn en dat we ook na het bidden en het zingen de Bijbel mogen openen. En ik wilde graag met u en jou doen bij Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. En ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Romeinen 5, 1 tot en met 11. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot de Godsgenade die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen wij ons gelukkig. En dat niet alleen, wij prijzen ons zelfs gelukkig onder alle ellende. Omdat we weten dat ellende tot volharding leidt en volharding tot betrouwbaarheid, betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardige mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu wij door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren, al met hem verzoend door de dood van zijn zoon? Des te zekerder is dat wij, nu we met hem verzoend zijn, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken wij aan onze Heer Jezus Christus, die, door wie wij nu met God zijn verzoend. En nog een stukje uit Romeinen 3, vanaf vers 10. Zo staat er ook geschreven, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die het goede doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, hun tong is bedriegelijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een adder. Hun mond is vol vervloeking en venijn. Zij haasten zich om bloed te vergieten, brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet, angst voor God kennen zij niet. En de tekst is uit Romeinen 3 vers 23. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert Gods nabijheid. Ja, we hebben bijzondere liederen gezongen. Allereerst het lied over genade zo groot. En een lied over als er vergeving is. En een lied wat ging dat we het verlangen hebben dat de Heere ons zijn heerlijkheid toont. En we hebben een lied gezongen waar we het verlangen hebben uitgesproken dat de Heere God onze ogen opent, onze oren opent, ons hart opent voor zijn heerlijkheid en voor de glorie van zijn naam. Het is onvoorstelbaar dat God van mensen houdt. Als je wat we zojuist gelezen hebben even overdenkt, hè, dat, en we hoeven niet naar elkaar te wijzen, want we hebben duidelijk gelezen, er is er niet één. Dus we hoeven elkaar niet, de ander hoeft zich niet beter te voelen dan wie dan ook, want we zijn allemaal met dezelfde sop overgoten. We zijn, zo de Bijbel zegt, zondaars. En in Gods ogen zijn we door en door slecht. En als je dat gaat bedenken, dat er eigenlijk alleen maar een oordeel op je wacht, als mens zijnde, omdat je in onmin leeft met God, ja, dan wordt de genade zoveel groter. Wat is het dan geweldig dat je mag zingen en dat je mag lezen dat de genade Gods jouw deel geworden is en uw deel en mijn deel. En dat we mogen leven van uit Gods genade. En Gods genade betekent eenvoudig dat hij u en jou en mijn zonde vergeven heeft. En dat hij er zelfs niet meer aan denkt. Hij komt er niet meer op terug. 2000 jaar geleden zijn onze zonden vergeven. Niet alleen van ons, maar van alle mensen. Die er toen waren, die er nu zijn en die nog zullen komen. Maar dat wil niet zeggen dat alle mensen dan ook verlost zijn. Nee, alleen degenen die God op zijn woord vertrouwen, die geloven dat God genade schenkt en geschonken heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, worden niet veroordeeld, maar zijn gered. En het is toch bijzonder als je mag lezen dat toen je nog een zondaar bent, was de Heer Jezus voor je gestorven is. En dat hij de prijs betaald heeft die nodig was om je met God te verzoenen. Dat is genade. Iemand die het niet verdient en het toch krijgt. Weet je waar je voor werkt? Dat is loon. Het loon dat de zonde geeft is de dood. Dat zegt de Bijbel ook. Maar de genade die God schenkt is het leven in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Als er genade is, en er is genade, Gods wezen is genade. Hij met heel zijn wezen wil hij niets liever dan mensen gelukkig maken. En mensen zegenen. Maar de mens is vaak op de vlucht voor hem. Ik vind het zo mooi, er staat een klein stukje in het Oude Testament en dan zegt de Heere God tegen het volk Israël, ik heb jullie niet uitgekozen omdat jullie het grootste volk zijn. Ik heb jullie niet uitgekozen omdat je het gemaakt hebt, omdat je zo'n goed volk bent, maar ik heb jullie gekozen omdat ik van jullie hou. En weet je, dat is ook voor u, voor jou en mij persoonlijk. God heeft je niet gekozen omdat je zo knap bent en omdat je het gemaakt hebt in deze wereld. Maar als je door God gekozen bent, mag je weten dat hij je gekozen heeft omdat hij van je houdt. Dat is genade. En als er genade is, kan er genezing zijn. En vergeving zijn. En weet je, als we zien wie we geweest zijn, en natuurlijk, dat zeggen we dan, hè, om je een beetje op te beuren zelf, hè, de een is slechter en ik ben niet zo slecht als hij of zij. En natuurlijk, er zijn hele slechte mensen. Maar ik las een stukje uit een boekje van uit 1933 met de titel Waarom Oorlog? En dat bevat een correspondentie tussen Albert Einstein en Sigmund Freud. Over deze vraag, over de titel Waarom Oorlog? En ze waren het griezelig eens met elkaar. Het scherpst werd het door Einstein verwoord. Het antwoord kan slechts zijn dat in de mens een behoefte bestaat om te haten en te vernietigen, die onder normale omstandigheden min of meer beheerst wordt. Maar onder abnormale dikwijls vrij spel krijgt. En dat is eigenlijk wat in de mens leeft. Ook in u, in jou en in mij. En nou, ik weet het nog wel uit mijn eigen leven. Ik ben wel heel erg veranderd. En mijn oud-collega's zullen dat met me beamen. Ik was een man met een kort lontje. En toen ik dit las, toen dacht ik, ja, dit is zo. Het wordt beheerst onder normale omstandigheden, maar er hoeft maar iets fout te gaan en alle stoppen slaan door. En tot bespijt moet ik dat zeggen, dat dat regelmatig in mijn leven voorkwam toen ik de Heer Jezus Christus nog niet kende. Dat de stoppen doorsloegen. En nu, ja, nu word je beheerst door Gods geest, door Gods liefde, door Gods genade. En wat is dat bijzonder dat je dat mag weten. Maar dan moet je wel heel dicht bij hem leven. Dan moet je wel het verlangen hebben zoals we ook gezongen hebben, dat hij je ogen opent, dat hij je oren opent, dat hij je hart opent voor zijn stem. Want als je niet in relatie leeft met hem, en heel veel mensen die zeggen christen te zijn, die leven niet in relatie met hem, daar hoef ik niet over te oordelen, dat moeten ze zelf weten, maar je merkt het wel. Ze trekken hun eigen plan en denken als ik straks aan het einde van mijn leven kom, ah, er is genade, ik kom toch wel in de hemel. Maar dat is wel een beetje kort door de bochten. Als je echt... Ja, eigenlijk zou je die liederen die we gezongen hebben nog eens gewoon... terug moeten lezen en moeten overdenken en het Bijbelgedeelte en naast elkaar leggen. En kunnen we er dan zo gemakkelijk mee omgaan? Leg je het dan zo gemakkelijk naast je neer van, ach, het zal mijn tijd wel duren. Of, weet je, God is een God van liefde. Ja, inderdaad, God is een God van liefde. En als we de fout ingaan, en dat gebeurt iedereen, dat gebeurt mij ook, dan mogen we weer bij hem terugkomen en dan mogen we in die liefdevolle armen vallen en dan mogen we weer delen in zijn genade. Maar dat moet niet iets zijn wat elke dag weer opnieuw gebeurt. Dat moet ook niet iets zijn dat je zegt van nou, ik ga verkeerde dingen doen, want dan merk ik de liefde van God beter of dan heb ik meer deel aan de genade. Nee, zo werkt het niet. Maar God bewijst zijn genade in en door het offer van de Heer Jezus Christus. En hij ziet u, jou en mij door de doorboorde handen van zijn Zoon. Dat is genade. Hij ziet je wel hoor. Maar hij kijkt naar zijn Zoon. En hij ziet daar de wonden in zijn handen. En hij hoort de stem van de Heer Jezus. Ik heb voor hem, ik heb voor haar betaald. Wat bijzonder. En als we gaan leven uit genade, dan is er ook genezing. En die genezing is nou niet zozeer als je een keer ziek bent, hè, maar die genezing is juist in je. Dat de Heere God je gaat genezen door zijn genade, dat je niet meer zo'n slechte mens bent, zoals dat staat, zoals we gelezen hebben, maar dat je een mens wordt, zoals Paulus ook zei in Galaten. Maar toen het hem, die mij van de schoot van mijn moeder had afgezonderd, door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn Zoon in mij te openbaren. En dat is het. U en jij en ik, wij zijn door God geroepen als we hem geloven, als we hem vertrouwen, als we de Heer Jezus aanvaard hebben. En het liefste wat God wil in u en jou en mij, is dat hij zijn Zoon in ons kan openbaren. Weet je wel, dat we zegenend zijn, lichtend zegenend, hè? Lichtende sterretjes, zegenend voor de volken. Nou, begin maar bij je buren, hè? Bij je familie. Hè? Wij staan maar een licht voor en een zegen voor. Maar dat kan alleen maar als je gaat ontdekken dat God je uitgekozen heeft om zijn Zoon in je zichtbaar te maken. Dat mensen gaan proeven dat je anders bent. Niet omdat ze het zien dat je anders bent, maar dat ze het gaan proeven dat je anders bent. Dat ze gaan proeven dat je de vrede van God in je hart hebt die alle verstand te boven gaat. Omdat je genezen wordt van binnen. Omdat je schoon wordt van binnen, gewassen en gereinigd door het bloed van het Lam. Zo bijzonder. En dat hebben we zo nodig. Want weet je, hij heeft ons alles vergeven. Alles. En nu gaan wij vergeven? Het is zo jammer, hè? Dat er zoveel broeders en zusters in onmin met elkaar leven. Als de een iets anders denkt dan de ander, kunnen we niet meer door één deur. Ik vind dat zo erg. Het is eigenlijk verschrikkelijk. Als ik denk aan de beden van de Heer Jezus, waar hij zegt, Vader, dat ze één worden zoals wij één worden. Nou, de ene scheiding naar de andere volgt. Van de week keek ik het nog eens na en in die 27 jaar dat ik mag spreken, zijn er al 14 gemeentes niet meer. Opgeheven. Niet opgenomen, opgeheven. En waarom? Ja, we waren het niet met elkaar eens. En als het dan over aardse zaken gaat, maar over Bijbelse zaken, dat je daar niet mee eens... Ja, als je aan de verkeerde kant begint, weet je, wij beginnen altijd beneden en daar zitten onze tenen. En er wordt zo vaak op getrapt. Maar je moet boven beginnen, bij de Heer Jezus Christus. En als we daar beginnen, nou, dan moet het heel vreemd gaan als we er dan niet samen uit kunnen komen. Als je gaat beseffen dat genade van God jouw deel geworden is. En dat het daardoor mogelijk is dat het vergeven en genezing is. En als je dan zomaar doorleeft en het zomaar ja, aan je voorbij laat gaan. En ik weet het, en vergeven is heel erg moeilijk. Of het kan heel erg moeilijk zijn. Hè? Ja, vorige week geloof ik zag ik dominee Bottenblij nog. En die vertelde, zijn broer was doodgeschoten al heel lang geleden. En die man die zijn broer doodgeschoten heeft hij vergeven. En mooier nog, elke keer als hij op vakantie gaat of naar zijn familie in Suriname, dan gaat hij naar de gevangenis om die man te bezoeken. Ja, dat is vergeven. En Corrie ten Boom heb ik van gelezen, hè, dat op een gegeven moment als ze een toespraak en na die toespraak kwam er een man uit de zaal naar voren met uitgestoken hand en daar bleek de kambeul te zijn. En toen zei ze, Heer, dat kan ik niet, hè? Dat ga ik ook niet doen. En die kambeul zei, Corrie, wil je me vergeven? En ze hoefde alleen maar te zeggen, ik kan het niet. En de hand ging naar de hand van de kambeul en ze zei, ik heb het vergeven. En toen ik daar van de week met een oudere zuster over sprak, toen zei ze, ja, ik kan dat niet. Ik zei, nee, ik kan dat ook niet. Weet je, die broeders en zusters van ons, die gepijnigd en gemarteld worden dag in, dag uit, die kunnen dat ook niet. Er zijn mensen die zeggen, ik kies voor de Heer Jezus, en zeggen, ja, dat moet je dan wel zelf weten, maar besef dat het je kop kost. En ze doen het. Ze kunnen het niet, maar hij die in hen is, die kan het. En die doet het door u, door jou, door mij, door iedereen heen. Maar dan moet je gaan proeven wat het betekent dat God je genadig is. Wat het betekent wat de prijs was om je te reinigen en te heiligen en met God te verzoenen. En als je daarvan doordrongen raakt, hè, ja, dan is er genezing en dan kan er vergeving zijn. Maar ja, ik heb al eens aan iemand vergeving gevraagd. En ja, die wist eigenlijk niet waar ik het over had. En toen dacht ik, dan zal ik je te duidelijk maken. En ik heb 4 A4'tjes volgeschreven. Met dat waar ik voor vergeving voor vroeg. Ik had van alles erop geschreven. Ik dacht, er is nu niks meer. Hè? En er werd niet op gereageerd. Dus na verloop van tijd vroeg ik van, heb je dat nog gelezen? Ja. Ik zeg, en? Ja, dacht je dat dat alles was? He? En het is nooit vergeven. En ik heb vergeving gevraagd en het is nooit vergeven. Nooit. En dat is ook erg. Als de ander niet wil vergeven. Nee, of niet kan vergeven, maar vaak is het gewoon niet willen vergeven. En ja, Petrus die vroeg het ook een keer aan de Heer Jezus, hè, hoe vaak moeten wij vergeven? En daar staat er, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 toe. En Jezus antwoordde, niet tot 7 toe, zeg ik je, maar tot 70 × 7. Hè, 490 keer, en eigenlijk is dat nog niet genoeg, maar ziet dat voor het eerst maar eens te doen, 490 keer iemand te vergeven. Hè? Maar weet je, als je kijkt wat ze de Heer Jezus Christus hebben aangedaan. Onvoorstelbaar, hè? Daar hang je, ja, 100% mens, maar hij was ook 100% God. En als hij dan zijn levensweg beziet, hè, dat ze hem in de steilte wilden gooien van de rotsen af, dat ze hem gesmaad, gehoond hebben, dat ze tegen hem geschopt hebben, dat ze zijn rug kapot geslagen hebben, door een kroon in zijn hoofd geslagen hebben, aan het kruis genageld hebben. En de eerste woorden aan het kruis. Onvoorstelbaar. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is vergeven. Wat bijzonder. Maar nogmaals, dat kunnen we niet uit onszelf. Maar hij kan het door ons heen doen. En soms denken we ook dat het vergeven is, hè? Dat het weg is. Maar wat kan het soms weer pijnlijk herinnerd worden door iets wat je hoort, door iets wat je ziet, door iets wat je ruikt. Hè? Ik loop wel eens bij ons door de straat en dan daar zit waarschijnlijk ook een hele oude mevrouw die op een ouderwetse manier koffie zet. En dan ruik ik dat en dan ben ik direct weer in de tijd dat ik nog bij mijn oma kwam en toen was ik een jaar of 5, 6. Dat is dezelfde geur. Maar het vreemde is dat je niet alleen die koffie maar ruikt, maar je ziet gelijk alles wat er gebeurd is op dat moment. Hè? Dat ik daar een klap voor mijn hoofd kreeg omdat ik gevallen was en een gat in mijn broek had. Hè? Ja, ik voel het niet meer, maar ik weet het wel weer. Hè? Dat, zo snel kan dat gaan, weet je. En dan kun je, daar hebben we ook nog van gezongen over dat litteken. Hè? Ja, zo'n litteken, hè, dat kan zomaar weer openbarsten. Een breuk. Maar bij de Heere God gebeurt dat nooit. Die heeft te vergeven en hij gedenkt het niet meer. Dat is genade van God. Dat is liefde van God. Voor u, voor jou en voor mij. En nu. Hou je ook van hem? Ja, niet zo oppervlakkig, hè? Maar gewoon diep van binnen. Wat betekent de Heer Jezus Christus voor u, voor jou, voor mij persoonlijk? We zingen het soms wel eens, hij is mijn alles. Ja, hoe, mijn alles? Is dat echt waar? Nou, ik hoop het wel natuurlijk. Hè? Dat hij alles voor je betekent. Hij heeft wel alles voor je gedaan. Jij betekent wel alles voor hem. Ongekend. Hij nam onze ziekte op ons, staat er in Jesaja. Maar hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem voor de verstoteling en door God verslagen, geslagen en vernederd. Maar hij heeft genezing teweeggebracht. Hij heeft vergeving teweeggebracht. Hij zegt dat je door te geloven in hem een nieuwe schepping bent geworden. Niet de buitenkant, dat je hetzelfde gebleven. Alleen wat ouder geworden waarschijnlijk. Hè. Maar hetzelfde gebleven. Maar de nieuwe, daarbinnen, dat is een nieuwe schepping geworden. En daar staat van geschreven, het oude is voorbij, zie je, het nieuwe is gekomen. Uitziende naar de Heer Jezus Christus. Uitziende naar de ontmoeting met God. Uitziende naar de hoop die voor ons ligt, waar we voor eeuwig van mogen genieten, waar we voor eeuwig in zullen delen. En we hebben ook nog gezongen, toon uw heerlijkheid in dit huis. In dit huis. Oh, in dit huis. Weet je, we zijn de tempel van de Heilige Geest. Uw lichaam is een tempel waar Gods geest in woont. Het huis van hem. En houden we de tempel schoon? Of halen we er van alles binnen? Zoals ook in de tijd van de Heer Jezus deden toen hij daar orde op zaken stelde in de tempel. Omdat zijn huis, Gods huis, een bedehuis is. En u, jij en ik, wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Je huis is een bedehuis. Namelijk, door Gods geest die in je woont, ben je in contact met de levende God. Ik vind het zo mooi, hè? Dat onder de miljarden mensen. En soms als ik bid, dan denk ik, hoeveel mensen zouden er wereldwijd op dit moment bidden? En dan denk ik, ja, ik kan soms naar 2 of 3 mensen tegelijk, maar dan is het al niet zuiver meer, hè, luisteren. Maar dan houdt het op. Maar God hoort al die mensen. God hoort al die zuchten. God hoort al die gebeden. En er gaat niets bij hem verloren. Zo bijzonder. Zoveel houdt God van je. En hij heeft voor je gekozen. Om je te laten delen in zijn heerlijkheid en in zijn glorie. En dan mogen wij zeggen, toon uw heerlijkheid in dit huis. Maak het maar zichtbaar voor de mensen om ons heen. Er is zoveel ellende om je heen, zoveel duisternis, zoveel armoede, geestelijke armoede. Ook onder broeders en zusters, daar schrik je soms van. Want zondag aan zondag in de kerk zitten of in de samenkomst komen, dat zegt op zich niets hoor. Maar in persoonlijke gesprekken kom je er vaak achter hoe arm zo iemand kan zijn. En hoe komt het? Bijbel, ja, een beetje een saai boek, hè? Bidden. Ja, je kunt bidden tot je een ons weegt, maar dat verandert toch niets, hè? Nee. Op zo'n manier verandert er echt niets. Maar als je God op zijn woord vertrouwt, als je je vinger er soms bij legt. Ik heb het ook wel eens, dan ben ik zo moe. En dan ga ik gewoon naar de Heere God en buig ik mijn knieën en dan zeg ik, Heer, ik heb hier in uw woord gelezen dat er staat dat als je vermoeid en belast bent, kom bij mij en ik zal je rust geven. En dan moet je dat niet alleen lezen, maar dan moet je het ook in de praktijk brengen. Gewoon je knieën buigen, tot hem gaan en zeggen, hier ben ik. Ik ben vermoeid en ik ben belast en u heeft beloofd, ik zal rust krijgen. En het is nog nooit gebeurd dat ik geen rust krijg. Waarom? God liegt niet. In de moeilijkste omstandigheden geeft God rust en vrede. Waarom? Omdat je op hem vertrouwt, niet op de omstandigheden, maar op hem. Begrijp je dan dingen? Nee. Nee, absoluut niet. Soms denk je ook, Heer, het had toch makkelijk anders gekund. Waarom gebeurt dit nu, hè? Nou, vaak gebeuren er dingen in je leven om je te vormen. Natuurlijk had het anders gekund. Maar het is niet anders gegaan. En dan, ja, vertrouw de Heere God dat hij ook in die omstandigheden waar jij niets van begrijpt, je toch zal helpen. En als broeders en zusters, hè, we hebben genade ontvangen. Er is genezing geweest, maar er is nog steeds genezing. En er is vergeving. In ieder geval vergeving mogelijk. Maar laten we ook met elkaar delen. Laten we elkaar aanmoedigen. In Colossens 3, vers 16 staat het. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Nou, u kunt dat zelf het beste beoordelen en jij. Woont het woord van Christus rijkelijk in u? Ja, als je de Bijbel een saai boek vindt, waarschijnlijk niet. En dan staat er, zodat gij in alle wijsheid elkander leert, niet op de tenen trapt, en terecht wijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. Dat is waar u, jij en ik, als we zeggen christen te zijn, toe opgeroepen worden. Niet door de oudste, niet door mensen die het wel weten, maar door God zelf. Hij heeft het op laten tekenen in zijn woord, hè, door Paulus heel lang geleden. En het is zo duidelijk, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Ja. Dat is niet alleen maar om het een keer zo te citeren of een keer te lezen, maar om over na te denken. Is dat ook in je leven gebeurd? Ben je ook geheel anders omdat je Christus hebt leren kennen? En heb je ook ontdekt dat het woord van Christus rijkelijk in je woont? Weet je, als dat woord rijkelijk in je woont, dan gaat het ook werken naar buiten toe, maar ook voor jezelf. Hoe vaak heb je, nou ja, ik weet het niet hoe het er nu is, maar ik wel. Hoe vaak dat je soms somber bent, dat je, ja, dat hebben wij ook gewoon hoor, mensen die spreken. Hè? Dat je zorg hebt, dat je pijn hebt, dat je moeite hebt, dat je somber bent. Hè? Ja, dat is niet dat je dan een uitzondering bent of zo, dat heb je gewoon. En dat je dan de Bijbel pakt en de Bijbel opendoet. En zomaar iets leest. Of, en dat is al heel lang geleden. Toen zat ik behoorlijk in de put. En ik kwam de kamer binnen en ik zei dat tegen Willy. Ik zei, nou, dat is niet echt fijn. Ik heb gelezen, dat helpt ook al niets. Toen zei ze, nou, misschien helpt dit. En ik, ja, toevallig is dat niet, maar de Bijbel ligt open daar. En daar staat er, dat zij zei, zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog vormt niet zien? Het raakt me nog. Zo. Oh, God spreekt niet meer in deze tijd. Nou, God spreekt wel. Maar heb je ook gevraagd, wil je mijn ogen openen? Wil je mijn oren openen? Wil je mijn hart openen? Ja, hij wil dat. Maar hij wil gewoon dat je erbij betrokken bent. En sommige mensen denken zo makkelijk, God weet alles dus. Ja, God weet inderdaad alles. Hij kent je door en door. Hè. Er is geen woord op je tong of hij kent het volkomen. Dus dat is het probleem, niet dat God het niet weet, hij weet het. Maar hij hoort het zo graag uit je mond. Hij hoort zo graag dat wat jou bezighoudt. Opdat hij je genade kan geven, genezing kan schenken, vergeving kan schenken. Wat een God. Wat zijn wij bevoorrecht te mogen weten, christen te zijn. Dat betekent zonen en dochters van de levende God. God, in Efeze 1 staat het zo, die je toen er nog helemaal niets was uitverkoren had, om zijn zoon in u, in jou en mij te openbaren en alle die willen geloven. Ik heb je niet uitgekozen omdat je knap bent. Ik heb je niet uitgekozen omdat je een hoog EQ hebt. Ik heb je niet uitgekozen omdat je directeur van een groot bedrijf bent. Ik heb je niet uitgekozen. Zo kan ik nog, maar ik heb je uitgekozen omdat ik van je houd. God houdt van je. En als je dat gaat beseffen, dat is heel iets anders dan te denken, God is liefde. Want dat is heel breed. En God is liefde. Dat is een deel van zijn wezen. Maar als God persoonlijk tot je zegt, ik hou van je, is dat ook persoonlijk. Dat is tot je hart gericht. God spreekt. En als je het moeilijk hebt, en dat hebben we van tijd tot tijd, voel je niet te groot. Voel je niet te hoog. Maar ga naar hem. En leg het hem voor. Wees gewoon eerlijk. Een paar weken geleden kwam er iemand die zei, ik ben zo verschrikkelijk boos op God. Ik zeg, heb je het ook verteld? Nee joh, gek, dat ken je toch niet? Ik zeg, ik zou niet weten waarom dat je dat niet kunt zeggen tegen hem. Ja, maar je gaat toch niet zeggen dat je boos bent op God? Ik zeg, als je nou boos op mij zou zijn, dan zou je dat wel doen. Ja, dan zou ik het wel doen. Ik zeg, waarom op God niet? Ja. Dat is heel iets anders. Ik zeg, dat is inderdaad heel iets anders. Alleen, ik weet niet waarom dat je boos bent op mij, maar God weet wel waarom dat je boos bent op hem. En vertelt het dan maar gewoon. Heere God, ik ben boos om u, omdat. En wacht allemaal wat hij gaat zeggen. Dat is toch onzin? Of zoals een vrouw zei van, ja, ik doe het soms zo verkeerd overdag. En dan ben ik blij dat ik naar bed kan. En dan trek ik de dekens over me heen. En dan ga ik vergeving vragen. Ik zeg, nou, ik zeg dat je naar bed gaat en dat je vergeving vraagt. Ik zeg, maar de dekens over je heen? Ik zeg, geen idee. Ze zegt, man, ik heb het zo verprut. Dan kun je toch niet voor God verschijnen? Ik zeg, maar ja, hij kijkt wel dwars door die deken heen. Hè? Je kunt je niet verbergen voor hem. Je kunt je niet verschuilen. Hij wil gewoon dat je eerlijk bent. Hij wil gewoon dat je komt zoals je bent. Want hij wil een relatie. En een goede relatie. Nee, een relatie komt van twee kanten. Als het maar van één kant komt, is het geen relatie. Maar hij wil dat het van twee kanten komt. En daarom wil hij ook gewoon dat je eerlijk bent. Dat je gewoon je hart uitstort voor hem. Dat vond ik zo mooi. Hè, dat staat ook in het Oude Testament. De moeder van Samuel, die zit daar in de tempel. En die zit daar te huilen en te bidden. En Eli die denkt, die vrouw is helemaal dronken. En die zegt, hey, ga jij eens even lekker naar huis. Ga even die roes uitslapen en komt allemaal terug. En toen zei ze, heer, meester, ik ben niet dronken. Maar ik heb mijn hart uitgestort voor God. Dat is wat? Dat is omgaan met God. Dat is God kennen. Je hart uitstorten voor hem. En dan, als dat leeg is, hè, want dat is natuurlijk het allermooiste, dan heeft hij nog een verrassing voor je. Als dat leeg is, als al die drap eruit is van het mens zijn, dan komt zijn genade en dat stroomt er met kracht in. En zijn genezing. En zijn vergeving. En je bent een nieuwe mens. Een nieuwe schepping. Dat kunnen we niet zelf. Maar hij kan het door ons heen. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo een moment na mochten denken over een lied, over een gedeelte uit uw woord. Vader, over uzelf, dat u zo groot bent en zo machtig bent en dat u een genadig God bent en dat u ons zelfs genade op genade schenkt. En Vader, help ons om stil te worden voor u. Heere, dat we stil zullen zijn en ons af zullen vragen wat het betekent voor mij, voor ons persoonlijk, dat u zoveel van ons houdt, dat u een mens schildert in de Bijbel waar eigenlijk niets goeds aan is, die geen knip voor zijn neus waard is, en dat u dan ook zulke woorden van genade en vergeving over diezelfde mens uitstort. Dat u laat merken toen wij nog zondaren waren, toen wij helemaal nog niet op u gericht waren, is de Heer Jezus al voor ons gestorven. En heeft hij de prijs betaald die nodig was om ons met u te verzoenen, om mij met u te verzoenen. En nu we verzoend zijn, zijn we een nieuwe schepping. En in die nieuwe schepping, Vader, wil u werken door uw geest. Wil u genade schenken, wil u genezing schenken, wil u vergeving schenken. Heer, help ons om werkelijk te gaan zien wie u bent. Maar ook wie ik ben, wie wij zijn. En dan de grootheid van uw rijkdom en van uw heerlijkheid te gaan ontdekken. Open onze ogen, open ons hart, open onze oren, opdat we zien en horen en zullen proeven wie u bent. Vader, wil zo ook zelf de naprediker in ons hart zijn. Wilt u het maar uitwerken. En laat het zijn dat het tot meerdere glorie van uw naam mag zijn. Tot opbouw van ons geloof en tot opbouw van de gemeente, van het lichaam van Christus. Heer, zegen zo deze gemeente. Zegen ook de oudsten van deze gemeente en alle die een taak hebben binnen deze gemeente. Wilt u ze zegenen en tot zegen stellen en dat we met elkaar u de lof en de eer en de dank zullen brengen. Dat we met elkaar in aanbidding voor u zullen komen om u te eren, om u te loven en u te prijzen. En maar eenvoudig te zeggen, loof de Heere mijn ziel en alles wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Dank u Vader voor uw liefde. Dank u wel, Heer Jezus, dat u naar deze wereld gekomen bent, dat u de prijs wilde betalen. Dank u wel dat u nu bij uw Vader en bij onze Vader bent, waar u plaats bereidt voor ons en ook de belofte gegeven hebt dat er een moment zal komen dat wij verenigd met u voor eeuwig daar zullen zijn, waar geen dood, geen pijn, geen zonde, geen moeite meer zal zijn, maar eeuwige vreugde en heerlijkheid. Dank u wel dat we mogen weten dat u ons uitgekozen hebt, omdat u van ons houdt. We prijzen uw naam in de naam van de Heer Jezus. Amen.